BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
New ways to dress.
Mode.
All kinds of boots.
Schoenen.
The famous PJ's.
Een lekkere warme pyjama.
A lot of care.
Cosmetica.
Protection.
Software, meubels, diensten, gadgets, e-bikes.
You buy it?
Shoppen doe je in Oekraïne.
Ukraine has a lot to offer. Spend with Ukraine. To stand with Ukraine.
Ga naar spendwithukraine.com en spendeer bij de aangesloten Oekraïense bedrijven. Want zoals een van de oprichters het zegt, legers winnen veldslagen, maar economieën winnen oorlogen. Van het slagveld goede berichten, maar hoe weet Oekraïne economisch te overleven? Daarover praten we vandaag bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Jurgen Richterink, eerste vicevoorzitter van de European Bank for Reconstruction and Development in Londen. De grootste institutionele investeerder in Oekraïne. Toevallig even in het land vandaag.
Het is allemaal niet niks, hè? Zo'n man in de studio.
Ja,
zo jongen.
Een echte bankier. Kun je ons een beeld schetsen van wat Oekraïne überhaupt overeind weet te houden van zijn economie? Ik zag voorspellingen, volgens mij kwam dat van de Wereldbank, van 35% tot 40% krimp dit jaar. En ik heb moeite me daar überhaupt een voorstelling van te maken.
Ja, dat klopt, Hugo. De gevolgen zijn er natuurlijk niet alleen verschrikkelijk voor de mensen, maar ook de economie heeft zwaar te kampen. En dan praat je niet alleen over de beelden die we zien over infrastructuur. Je ziet kapotte wegen, kapotte bruggen, scholen, huizen. Maar we hebben het ook over human capital, menselijk kapitaal. 15% van de Oekraïners die zijn vluchteling. Dus die wonen nu buiten hun land.
Dat zijn ook werknemers natuurlijk vaak. Ja.
Maar niet in, ja, precies, maar niet in Oekraïne. Ook al zijn er een groot aantal zijn daar vrouwen en kinderen onder. Ja. Maar nog eens 15%, en dat vergeet iedereen. Die wonen niet meer op hun eigen plek. Die zijn ontheemd. Ja. Dus je hebt het over 30% van de bevolking die daar niet meer is.
Wat is er eigenlijk nodig voor de ontwikkeling en de wederopbouw van Oekraïne? Want ik hoor daar astronomische bedragingen van honderden miljarden euro's.
Ja, ik denk dat het daar nog te vroeg is om daarover te praten. We hebben net deze week hebben we een rapport gehad van de Wereldbank. Daar wordt inderdaad een getal opgeplakt van 350 miljard. Maar dat is het getal nu. Hugo heeft net al verteld, de bruto nationaal product, als je dat vergelijkt, tweede kwartaal dit jaar vergeleken met vorig jaar, inderdaad min 37%. Dat is nogal wat. Heeft vooral te maken natuurlijk in het begin van de oorlog. Waren er gevechten op ongeveer 60%. Regio's die 60% van het BNP van Oekraïne uitmaakten. Nu de gevechten iets geconcentreerd zijn. Is dat nog een 20%.
Ah, ja.
Maar je ziet het inderdaad ook. En ik ga niet het hele rijtje af. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de belastinginkomsten. Die zijn natuurlijk enorm gedaald. Activiteiten van bedrijven. Inflatie is hoog. We hebben dat hier ook natuurlijk in Nederland. Maar inflatie meer dan 20%. Hmm. De lokale valuta, de grivna, is gedevalueerd. Ja. Dus als ik het zou moeten samenvatten in één woord, zou ik zeggen slecht. Als ik het zou samenvatten in twee woorden, zou ik zeggen zeer slecht.
Ja. Hey, en je noemt al de belastinginkomsten. Ja, wat moet ik me voorstellen bij de overheidsfinanciën in zo'n situatie? Van een overheid die toch een hoop uitgaven heeft aan soldij en ziekenhuizen moeten draaien en noem het maar op.
Nou, het is vooral die combinatie inderdaad van dalende belastinginkomsten, maar ook stijgende uitgaven. Stijgende uitgaven vooral aan sociale lasten, maar ook aan militaire uitgaven, natuurlijk. Ja. Dat betekent dat ongeveer per maand er een deficit is van 4 miljard.
Per maand?
Per maand. Ja. En dat moet allemaal aangevuld worden of door het breien printen van geld. Maar dat woekt natuurlijk uiteindelijk de inflatie aan. Of door het afwachten van het terugbetalen van schulden. Of natuurlijk, en dat zie je dus nu in grote getalen gebeuren, steun van de westerse wereld.
Maar is dat nou echt in grote getalen? Want ik hoorde van der Leyen in haar State of the Union zeggen van, we hebben 19 miljard, hebben we nu vrijgemaakt. Dat is toch niks? Ik bedoel, dat is 4 maanden.
Ja, dat is 4, 5 maanden. Men probeert overigens die gap probeert men iets te reduceren. Je ziet dat in juli en augustus de belastinginkomsten weer zijn gestabiliseerd. Dus wat dat betreft verwachten wij niet dat dat gat groter wordt. Maar de EU is maar één partij. Kijk eens naar Amerika. Kijk eens wat Amerika voor ons heeft gedaan, voor EBRD. Ja. Wij waren altijd de grootste institutionele investeerder in Oekraïne. Dus voor de oorlog hebben we elk jaar hebben wij ongeveer 1 miljard geïnvesteerd in Oekraïne. En investeren voor ons is trouwens niet investeren in alleen maar in CAPEX, in lange termijn projecten. Dat kan dus ook handelsfinanciering zijn, hè, dus die hele paletten. Maar dat betekent dus dat wij aan het begin van de oorlog met een 4,2 miljard aan portefeuille zaten. Nou, niet alles is uitbetaald zoals dat bij een bank is. Dus wij hadden nog we hebben ongeveer 2,4 miljard hebben wij at risk. Dus wat wij daar nu hebben uitstaan.
Toch wel heel letterlijk at risk zijn nu, kan ik me voorstellen.
Ja, en daar hebben we natuurlijk direct al grote provisies genomen. Zonder te weten wat daar op elk project is gebeurd. Maar je snapt natuurlijk ook dat we hebben de credit rating agencies. Die hebben ons het hoogst mogelijke oordeel een AAA, AAA gegeven. Nou, we willen dat graag vasthouden. Dus kan natuurlijk niet dat wij dus nu die 1 miljard per jaar zomaar op onze eigen balans door blijven doen.
Ja, ja.
Toch willen wij nog Oekraïne helpen. Ook dit jaar committeren we ons weer aan 1 miljard. Maar vanwege de risico's hebben we gezegd, nou, dat willen we eigenlijk alleen maar doen als wij donoren hebben die zeg maar gemiddeld 50% van ons risico afdekken. Ja. En dan zie je dus weer, Amerika was het eerste land dat met 500 miljoen over de brug komt.
Ja.
De EU, daar zijn we nu in gesprek, EU, Duitsland, Frankrijk, Engeland.
Maar laten we ons even concentreren op die 4, 5 miljard per maand.
Ja.
Dat is gewoon vreselijk veel geld. Het geld van de EU, trouwens ook van Amerika, is niet allemaal losgekomen. Dat is altijd een vertraging zit daarin.
Nee, dat klopt.
Nou, het is zo, militair zien we enige licht aan de tunnel. Maar we zien op alle andere terreinen, dus ook mensen zijn verstoken van gas en water. Elektriciteit is echt verschrikkelijk. Maar die arme jongens in Kiev hebben gewoon de printing press aangezet. Hè. Ze zijn gewoon geld aan het drukken. Dit is een geweldig leuk klassiek experiment weer in galopperende inflatie. En wat ik je wilde vragen is, in 2014 hebben we een soortgelijke situatie gehad. Toen hadden ze grote
Na de Krim en de Donbass.
Ook met galopperende inflatie. Stel je voor dat jij Napoleon bent en je bent econoom, hè? Nou, het laatste klopt. Even fictief.
Wat?
Nou, ja, okay. Daar moet echt heel hard ingegrepen nu worden. Want dit is niet sustainable, de printing press aanzet. En galopperende inflatie, dan stort de hele tent in elkaar, toch?
Dat klopt, maar het moet niet alleen, het moet ook op een goede manier worden gedaan. Vele mensen vergeten dat voor de oorlog Oekraïne was niet het meest voorbeeldige land.
Ja.
Als we het hebben bijvoorbeeld over de corruptie, je hebt zoiets als een Corruption Perception Index. Ja. Oekraïne was het meest corrupte land in Europa, behalve één. Mm-hmm. Je snapt het al, en dat is Rusland. Dus ik weet niet of dat in Nederland ook vaak werd gebruikt, maar Build Back Better, dat was de slogan, zeker in Londen en in Amerika, na COVID. Ja. Nou, ik heb het nooit helemaal begrepen wat dat betekent. Nou, voor Oekraïne wel degelijk. Ja. Hè? Build Back Better Ukraine. Hè? Want hier moet je echt iets anders doen. Want je kan als er honderden miljoenen naar een historisch corrupt land gaat, dan weet je wat er gebeurt. Nu is het wel zo, wij praten ook voor de oorlog, hebben wij veel met president Zelensky en zijn team gepraat. Voor het eerst zagen we daar wat veranderen. Hè? De president wilde ook wel degelijk het land, misschien niet helemaal bevrijden van corruptie, maar de zaak verbeteren. Hm. Dus wij zijn niet alleen belangrijk vanwege de financieringen, maar ook vanwege onze, sorry in het Engels, policy engagement. Hè, dus wij geven adviezen.
Mm-hmm.
En we zagen voor het eerst eigenlijk die tractie. En daarom waren we eigenlijk best wel enthousiast wat we de laatste 1 of 2 jaar zagen in Oekraïne. Ja. Het ging wel degelijk
ging eigenlijk net de goede kant op.
Het ging net de goede kant
op. Want er is een kans, hè. Zelensky is aan de macht gekomen met de steun van een oligarch. Het kan ook niet anders in dat systeem. Ja. Er zijn een heleboel mensen nog heel erg kwaad over. Nu heeft deze man zo'n charismatisch leiderschap getoond. Het is ook zo dat Poetin heeft van Oekraïne eigenlijk een nazistaat gemaakt. Het is veel meer één dan. Je had dus Russisch-talige oligarchen, je had Oekraïnstalige oligarchen. Er is nu een kans, als ze deze oorlog winnen, dat Zelensky zo'n status heeft dat hij echt korte metten kan maken met die oligarchen. Hoe denk je daarover?
Ja, dat klopt, Arend-Jan. Nu is het wel zo, status, hè, dat kan je vrij snel ook weer verliezen.
Ja.
Ik woon nu in een land dat heet Engeland. Daar is na de Tweede Wereldoorlog is Churchill ook niet, heeft die status niet behouden. Daarna wel weer. Dus ja, op dit moment heb je helemaal gelijk. Hangt er vanaf wat er daarna gebeurt.
Ja, nee, maar kijk, hè, ik bedoel, Ik kan een klein beetje rekenen, maar niet heel goed. Maar 12 keer 4 miljard is volgens mij bijna 50 miljard. Zo wat je dus gewoon in de min staat. Als ik dus al die getallen langs zie komen van wat landen doen, dan is dat gefriemel in de marge. Dan vervolgens zeg je, we hebben een land dat corrupt is. Ben een beetje positief, maar komt er dan direct bij van, we moeten nog zien hoe dat gaat lopen. Hoe moet je dit in godsnaam oplossen? En wie gaat dit betalen?
Nou, wie gaat het betalen? Trouwens, laten we nog even vasthouden. Als je kijkt naar de debt to GDP van Oekraïne. Het was relatief laag. Dus hebben we wel degelijk nog de mogelijkheid om ook zelf een stuk te lenen. Trouwens, een stuk van wat we nu zien aan hulp. Ik denk dat dat voor mij een kritiekpunt is. Vooral aan de EU en aan de Europese landen. Veel van de steun zijn leningen. Als je kijkt naar Amerika, dat zijn giften. Een lening per definitie betekent dat je moet terugbetalen. Niet bijzonder handig, want wij denken dit gebeurt wat langer. Nu dan naar de 350 miljard. Ja. Wie moet dat betalen?
Nee, ik heb het nu alleen nog maar over wat je elke maand tekort komt. 350 miljard, die komt erna. Wie gaat die gaten dichten? Hoe gaan we dat doen? Dus ik zie continu bedragen voorbij komen. Je hebt ook zo'n geweldige tracker waarin al die steun wordt opgeteld. En dan moet ik constateren dat eigenlijk in de zomer de steun uit Europa bijna opgedroogd is. Wat is hier nou aan de hand? Wat is hier ten diepste aan de hand en hoe gaan we dit oplossen?
Binnen de EU was een groot debat. Moeten het grants zijn of moeten het leningen zijn? Nou, dat heeft de zaak vertraagd. Hè? En jij hebt net al gezegd van dat was verkeerd. Je moet grants geven.
Jawel, maar nu even naar de toekomst kijken, Arend-Jan. Van hoe gaan we dit nou oplossen?
Jurgen. Nou, ik denk als je naar dit jaar kijkt, is het grotendeels het gat is afgedekt. En wat jullie in het nieuws zien, zien je bijvoorbeeld niet wat onze bank doet. Dus wij, als je nou weet dat wij weer de laatste weken hebben 150 miljoen hebben getekend voor de spoorwegen. De spoorwegen. Als je dan kijkt dat wij 300 miljoen, wel met donor support, geven aan Naftogaz, het lokale gasbedrijf, om voorwaarden voor de winter. Ja. Het elektriciteitsnet, 150 miljoen. Dat is natuurlijk ook allemaal steun. Dat zou je eigenlijk dus in die 4 miljard mee moeten nemen. Maar dus nu dan naar die 350 miljard, dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Kijk, op dit moment is het zo dat in Nederland en in Europa die steun voor Oekraïne is 100% of wat dan ook, maar heel erg hoog. Op een gegeven moment, de fiscale ruimte is hier minder. We gaan hier ook door een moeilijke periode in Nederland. Stel ervoor dat er een miracle, een wonder gebeurt en er komt dan toch vrede. Die 350 miljard, die moet dus niet per se komen van overheden. Kijk, als er echt vrede is, ik heb al vele bedrijven die bij ons aankloppen.
Exact.
Het grootste gedeelte moet natuurlijk gewoon komen van de industrie.
Ja, de foreign direct investment.
En ook foreign direct investment, FDI.
En ook zijn redelijk goed opgeleid. Ze zijn verrekte handig met ICT, net als de Benelux.
Ja, dat hebben we gezien in de oorlog. Ja.
Dus daar is er gewoon kans. En het is een gigantische markt voor ons.
Ja, kunnen we zo verder over praten? Ik moet eventjes mijn jingletje instellen.
BNR Nieuwsradio.
Belangrijk.
Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Jurgen Richterink van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Die bankiert in oorlogsgebied. Het is werkelijk fascinerend. Ik viel jullie in de reden, sorry.
Nou ja, even nog te herhalen. Van, het is natuurlijk, de markt is echt geïnteresseerd. Als daar ooit vrede zou komen. Het is een groot land. Redelijk goed opgeleid. Hè? Goed in ICT. Rob en ik zijn een paar jaar geleden nog naar Kiev gevlogen. We waren echt ook onder de indruk van de studenten die we daar aantroffen.
Ja, ja.
Ja, maar Arend-Jan, je zei dus, als er vrede komt, de private sector, industrieën, de grote bedrijven, multinationals en ook het MKB, die gaan alleen maar naar Oekraïne, die gaan alleen maar echt lange termijn investeren als er ook volledige vrede is, die duurzaam is. We hebben in 2014 natuurlijk de eerste zet gezien van Poetin met het innemen van de Krim. Heeft trouwens EBRD, toen was Rusland voor ons bij verre de grootste markt. Ja, ja, hebben we toen alle nieuwe investeringen stopgezet. Maar er is toen geen volledige vrede gekomen. Hè. Dat zag je al in het Donbass, et cetera. En je ziet dus dat In een aantal gebieden natuurlijk wel. De agriculture sector, et cetera, daar zag je wel. Maar de grote industrie, die bleef natuurlijk achter.
Trouwens, jullie hebben een interessante positie, hè? Want jullie bank is opgericht, volgens mij, 91. Hè? Dus na de val van de Sovjet-Unie, om die voormalige Oostbloklanden te helpen naar een markteconomie. En dan dus vooral ook bezig met Rusland. Hebben jullie ook een beeld van hoe het daar nu is met de economie onder al die sancties? Misschien ook wat investeringen moeten afschrijven daar.
Ja, dat klopt. Wij, zoals ik dus zei, in 2013 was Rusland voor ons bij verre de grootste markt. 30% van alle activiteiten die wij deden was met Rusland. Dus toen praten we over bijna 9 miljard aan portefeuille. Nou, zoals ik al zei, 2014 hebben wij besloten om, zolang die situatie duurt, wij doen niets meer in Rusland. Wij hadden nog, voor het uitbreken van de oorlog, hadden wij nog ongeveer een 900 miljoen euro hadden wij nog over. Mm-hmm. Langzaam afbouwen. En dat is vooral omdat er 85% van die 900 miljoen is equity, aandelen, kapitaal. Mm-hmm. Nou, dat kan je dus moeilijk verkopen. Ja. En als je het al kan verkopen, dan wil je dat niet verkopen aan crooks. Hè? Dus we hebben daar inderdaad direct bijna alles afgeschreven.
Doe me denken aan die aandelen van de Russische spoorwegen na de Eerste Wereldoorlog. Mm. Mijn opa had
het zonder licht. Maar als ik dit zo hoor, dan
is het toch?
Maar als ik dit zo hoor, de corruptie en de crooks, die zijn toch ook aanwezig in Oekraïne. Ik bedoel, ik hoop dat Oekraïne dit gaat winnen. Maar als ik luister naar wat er nodig is om het land op te bouwen, de steun die er nu nodig is, de geld wat je er dus in moet stoppen, ja, dan is het wel handig dat je een land hebt dat functioneert en waar de corruptie toch enigszins binnen de perken blijft. Is dat niet een enorme beperkende factor, ook voor het bedrijfsleven, om er later in te gaan zitten?
Ja, Rob, ik denk dat je daar gelijk hebt. Zoals ik al zei, het was het meest corrupte land. Die Corruption Perception Index, die meet 180 landen. Oekraïne was in 2021 122. Dat is nog niet direct.
Ja, dat schiet niet echt op.
Nee, dat schiet niet echt op. Dus daarom noemde ik ook het Build Back Better. We hebben dus, ik was een aantal weken geleden in Noorwegen. Die hebben ons nu, die wilden graag, die hebben natuurlijk enorme gasinkomsten nu ook. Mm-hmm. Veel hoger dan verwacht. Ja. Nou, zij voelden zich ook moreel verplicht om een stuk daarvan af te geven aan Oekraïne. Ja. Ze hebben dat gedaan met 2 miljard Noorse kronen, zeg maar 200 miljoen euro. En die hebben dus precies hetzelfde probleem, Rob. Die willen zorgen dat het goed terechtkomt. Dus wat hebben ze dan gevraagd? EBRD, dat is jullie vak om te zorgen dat het goed terechtkomt. Hier heb je die 200 miljoen. En wij zijn dus een soort conduit. Maar dat is 200 miljoen, dat weten we nog. Maar 350 miljard trouwens, dat komt ook niet in één keer.
Nee.
En ik denk dat wij daar ook niet te grote schoenen moeten aantrekken als EBRD. De Wereldbank en de IMF die hebben natuurlijk ook een hele grote rol. Vooral aan de
publieke sector. Maar die hebben hetzelfde probleem natuurlijk.
Ja, vooral aan de publieke sector. Dus wij zijn op dit moment wel al achter de schermen aan het kijken. Wat is de beste structuur
om het te doen?
Om die gelden,
Maar het is niet mogelijk.
Wat je eigenlijk zou willen, je zou eigenlijk gewoon zo'n land onder curatelen willen stellen. En dat je zegt van, dit is wat er gaat gebeuren. Je kunt niet politiek zoveel invloed uitoefenen dat je zegt van, nu is het afgelopen met die corruptie. En dat gaan we dus en zo organiseren. Dat kan je niet doen. Want je gaat je niet op die manier met de soevereiniteit van het land bemoeien, toch?
Sorry Arend-Jan, als ik even jou mag onderbreken. Of jij wilde wat zeggen, maar even op Rob reageren. Nou, dan zou ik misschien Rob wel willen tegenspreken. Dat kan je niet doen. Misschien zou ik zeggen, dat moet je doen.
Ja.
En ik denk dat we zelfs in Europa...
Dat vind ik dus ook, Jurgen. Dat moet je ook doen. Alleen de vraag is, kun je dat doen?
Nou, als je kijkt naar een land wat op dit moment in de EU zit, en daar kan ik me verder niet over uitspreken, maar Hongarije, daar probeert toch de EU in een mindere mate dat ook te doen. Dus ik denk als jij...
Maar moeilijk hoor, moeilijk. En dat is dan nog een EU-lid en dit is geen EU-lid.
Ja, maar dat maakt het juist natuurlijk, ik denk, maakt het makkelijker. Want je hebt Oekraïne ook iets te geven. Ze moeten naar je luisteren. Ja. Laten we niet vergeten, dit is een president met zijn team die ook voor de oorlog wel degelijk al wilde wat veranderen.
Zeker.
Dus hij kan dit ook als een mooie mogelijkheid zien.
Zeker.
En nu ga ik mijn land goed neerzetten.
En weet je, Conditionaliteit hebben we het dan over. Hè? Het IMF heeft daar heel veel ervaring mee. Ik moet heel eerlijk toegeven dat in veel Afrikaanse landen is dat vaak niet gelukt. Hè? Maar dat is van een andere orde dan Oekraïne, zou ik willen zeggen. Oekraïne zijn meer kansen om die corruptie te beslechten. Dus alles doe je in tranches en aan voorwaarden, met vinkjes. En je krijgt het geld gewoon niet. Hè? Dat kan. En hetzelfde doen we overigens nu in Hongarije met de politisering van de COVID-gelden. Je krijgt gewoon die miljarden niet, meneer Orbán. En Orbán die zit echt behoorlijk in het nauw nu. Die wordt echt financieel onder druk gezet.
Ja, maar je wordt wel weer herkozen. Dus zo werkt het natuurlijk ook in landen. Het gaat uiteindelijk politici ook om aan de macht te blijven, corrupt of niet.
Ja, maar overigens, Zelensky is ook een
hele andere... Dat is wel heel cynisch hoor, wat ik zeg, maar ik vrees dat het wel zo werkt.
Maar op Zelensky is een hele andere man dan Orbán. Dat is heel anders.
Nou, ik denk, ten eerste heb je inderdaad een Zelensky die waarschijnlijk willende is. Ten tweede, laten we niet vergeten, de afhankelijkheid van Oekraïne zal ook een hele andere zijn als dat nu in Hongarije is.
Ja.
Concluderend, als die uitspraak klopt van Spend with Ukraine, dat uiteindelijk de economie doorslaggevend is voor het winnen van een oorlog, wie is dan nu aan de winnende hand?
Zeker Rusland ook niet. Nee, dat zien we elke dag. Kijk, op dit moment is de economie in Oekraïne nog aan het verliezen. Maar EBD is er juist om die private sector te ondersteunen. Je kan niet alles zeggen in een korte tijd. Maar de laatste 6 maanden hebben we ook honderden miljoenen, meer dan 200 miljoen aan handelsfinanciering verstrekt. Want wij denken juist dat het belangrijk is om die private sector verder te stimuleren. En daardoor dus de inkomsten, de belastinginkomsten te verhogen.
Ja, mooi werk. Belangrijk werk op dit moment. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Een vraag van Michael. Welke investeringen in Oekraïne staan op dit moment bovenaan het lijstje?
Ik heb er al een paar genoemd. Onder andere hebben wij een 300 miljoen financiering voor een staatsbedrijf, Naftogaz. Wij halen dat onder het hoofdstuk Energy Security. Op de winter ook in Oekraïne komt zeker. Dus ook daar moet men zorgen de gasvoorraden aan te leggen. 150 miljoen voor de spoorwegen daar. 150 miljoen voor het elektriciteitsnetwerk. Dus dat is allemaal staatsplekken
die gebombardeerd worden door de Russen, hoor ik hier tussen zitten. Ja,
ja goed, dan moeten we het nog een keer.
Wat interessant is, Hugo, is dat Naftogaz die heeft hele kleine beetjes overal opgeslagen in het hele land. Dus die heeft zeg maar niet 50% van de voorraad op één plek gelegd. Maar volgens mij is het voor een ter waarde van 3 of 5 miljoen dollar, daar wil ik even af zijn, hebben ze de opslag gedaan. Dus iedere keer kan je wel wat uitschakelen, maar je schakelt maar een klein beetje uit. En dat is natuurlijk wel heel erg slim wat ze gedaan hebben.
En verder, ik ga ze niet allemaal noemen, maar bijvoorbeeld ook wij ondersteunen de farmaceutische sector. Uh-huh. Natuurlijk agriculture, ontzettend belangrijk.
Ja, ondersteunen waar ze ongelooflijk goed in zijn.
Waar ze ongelooflijk goed in zijn, de graansgroei van Europa. En nog een aantal andere private sector projecten.
Ja, doen jullie ook de graantransport over de Zwarte Zee? Zijn jullie daar ook bij betrokken?
Nee, daar zijn we niet mee bij betrokken. Maar waar we wel zijn betrokken. Kijk, op dit moment is er een oplossing gevonden. Hoe lang is die oplossing er nog? We zagen Poetin en Erdogan, beide hebben vraagtekens bij die deal. Maar ik weet niet wat dat betekent. Dus we moeten natuurlijk ook zorgen dat er misschien andere exportmogelijkheden zijn. Ja. Bijvoorbeeld de spoorwegen.
Ja.
Maar laat er wel zijn, als je kijkt naar de mogelijke volumes die er in
wat er in een schip past, dat is dat zijn wel heel
veel. Je zal het daarmee niet mee oplossen.
Ja. Bram vraagt, hoe verweven waren voor de oorlog de Oekraïense en de Russische economie?
Hele goede vraag en hele relevante vraag. Niet zo verweven als bijvoorbeeld als je kijkt naar de economie in Centraal-Azië. Dat zijn voor ons ook hele belangrijke economieën. Ik heb zelf in een land als voor ABN AMRO toen nog in Kazachstan gewoond. Daar heb je Rusland is bij verre de belangrijkste handelspartner daar met meer dan 30%. Moet wel persoonlijk zeggen, ben erg onder de indruk van president Tokayev van Kazachstan. Voor hem is het bijzonder moeilijk om toch niet mee te gaan met Poetin.
Ja. Maar hij is aan het schuiven. Hij is aan het schuiven.
Ja, maar hij houdt zich tot nu op dit moment aan alle sancties. Hè. Dus wat dat betreft, hij opent ook de economie weer. Dus,
hij heeft inval veroordeeld.
Ja, precies. En dat heeft hij dus al in Sint-Petersburg gedaan en zo. Dus,
maar is Rusland dus voor Oekraïne niet de belangrijkste handelspartner?
Nou, het was natuurlijk wel. Kijk, waar kreeg Oekraïne, maar niet alleen Oekraïne, zijn gas vandaan?
Er speelt natuurlijk nog wat anders. Hè. We hebben ook zoiets als de Eurasiatische Economische Unie. Hè, die is opgericht een aantal jaren geleden. En die kan eigenlijk alleen maar volgens mij goed functioneren als Oekraïne daar ook lid van is. En dus je zou ook kunnen zeggen van de incorporatie van Oekraïne in de Russische invloedssfeer, op wat voor manier dan ook, dat is economisch buitengewoon belangrijk voor Rusland, omdat daarmee een impuls kan worden gegeven aan die Eurasiatische Economische Unie.
Ja, dat klopt. Maar er zijn zoveel andere. Kijk, als je kijkt naar de spoorwegen bijvoorbeeld. Hè, we denken, elke trein die rijdt op hetzelfde spoorbreedte. Nou, in Oekraïne hebben ze dus de breedte van Rusland. Dus het hele Oostblok. Ja. Dus het is ook heel erg moeilijk. Hè, dus logisch dat die treed daar de handel in het verleden veel sterker was dan bijvoorbeeld met een aantal andere buurlanden.
Jan vraagt, waar is Oekraïne goed in economisch? Wat kan hun belangrijkste toegevoegde waarde zijn als lid van de Europese interne markt?
Ze hadden een defensieindustrie. Hè?
Ja. Ze maken goede raketten. Ja.
En de Antonovs, werd het toch in Oekraïne gemaakt? Klopt dat?
Dat
nou kijk, daar blijf ik dus een beetje van weg. Hè. Wij financieren geen militaire goederen, maar laten we eerlijk zijn. En iedereen weet dat, of bijna iedereen weet dat. Het is wel degelijk een hele belangrijke graanproducent. Ja. De graanschuur van Europa. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat belangrijk is. Maar je ziet nu ook de mensen die uit Oekraïne, vooral in Polen zitten, maar ook hier natuurlijk. Ontzettend hardwerkende mensen, goed opgeleide mensen. Mm-hmm. En je krijgt natuurlijk een mogelijkheid, een markt van 40 miljoen erbij. Maar het kan ook dat kan natuurlijk nog lang duren. De politiek wat dat betreft maakt rare sprongen. Dus.
Ja. We hadden vroeger veel Poolse klusjesmannen hier in Nederland. Hè. Die zijn volgens mij voor een groot deel weer naar huis gegaan.
Polen is rijk.
Een paar Oekraïense klusjesmannen daarvoor terug zou misschien ook gunstig zijn voor ons. Want er is een groot tekort aan.
Als ze maar belasting betalen, Hugo.
Ja, dat is wel zo fijn. Dirk vraagt, kan Oekraïne na de wederopbouw interessant zijn voor toerisme? Want hij wil er graag heen.
Odessa is schitterend. Het is een heel mooi land.
Hebben ze een toerisme-industrie?
Ja, maar als je dus kijkt, percentueel is dat vrij gering. Ja. Het zou niet voor de oorlog zou het niet op mijn top 5 lijstje hebben gestaan. En natuurlijk zijn er mooie plekken, als
Kiev,
Arend Jan dat zei.
Prachtige stad. Kiev is een prachtige stad.
En Kiev is inderdaad een prachtige stad. Ja. Dus voor een weekend kan je daar heel mooi vertoeven. Verder, kijk, als het een graanschuur is, dan zijn er dus ook honderden kilometers aan graan.
Niks. Ja, precies.
Dat is niet mooi, hoor. Dat kan ik je wel.
Maar de rijke Russen gingen niet voor niks naar Odessa natuurlijk toe. Hè? En naar de Zwarte Zee. Of de Krim
is ook mooi.
Krim is ook mooi. Ik heb
maar die moet je wel eens terug voor over. En dan moet je maar even afwachten wat er nog van overblijft.
Ralf Jussen vraagt, klopt het dat staatsburgers van Oekraïne sinds het uitbreken van de oorlog grote hoeveelheden kapitaal hebben overgeheveld naar het buitenland?
Dat is een verhaal wat altijd wordt gebruikt. Dat is totale onzin is het allemaal. Maar dat is, de mensen als Thierry Baudet zitten dat het eindeloos
verhaal. Dit is een verdachtmaking. Ja, goed, ik denk, ik zou mijn geld er misschien ook over maken naar het buitenland.
Ik ook, hoor.
Als de oorlog uitbreekt.
Ja, ik zou het onmiddellijk doen.
Ja. Nu hebben ze daar wel een stop op gezet in Oekraïne. Ja. Ook bijvoorbeeld het uit de automaat halen van hard currency, van dollar en euro. Dus allemaal gerestricteerd. Restricted, dat was geen goed Nederlands woord natuurlijk. Dus wat dat betreft denk ik inderdaad dat het bijzonder meevalt.
Johan vraagt, is de privatisering in Rusland en andere Oostbloklanden niet veel te ver gegaan? Daar hebben we al die oligarchen aan te danken.
Ja, duidelijk ja.
Nou.
Daar kan ik verder niet veel verder over zeggen.
Maar goed, omdat het natuurlijk de doelstelling van de banken was, ook om die landen te helpen naar een markteconomie, kun je zeggen dat. Dat is ook op sommige punten niet helemaal goed gegaan misschien.
Dat is absoluut op sommige punten niet goed gegaan. Aan de andere kant bijvoorbeeld, die oligarchen die waren er voordat EBRD werd opgericht en Rusland te werk ging. Maar dat is natuurlijk een privatisering geweest die
Van lik mijn visje. Voor één dollar kon je een fabriek kopen.
Kon je een kolenmijn kopen.
En dat waren vaak ook de mensen die binnen de partij al een goede positie hadden. En dan heb je dus zo'n ongelooflijke monopoliepositie krijgen. Dat je dus helemaal...
Ja, de oude communisten waren buitengewoon flexibel, hoor. Moet ik zeggen.
Nou, en niet alleen voor 1 euro of dollar of roebel. Maar soms ook voor redelijke bedragen. Maar die krijgen ze dan allemaal geleend van hun pocketbanks, et cetera. Dus,
Dick Vis. Waar moet Rusland op draaien na de energietransitie? Hebben ze een plan zoals de Emiraten om ergens anders op in te zetten?
Nou, zoals ik zei, wij werken niet meer in Rusland. Ik denk ook niet in de komende jaren dat Rusland nog eens een keer een belangrijk land zal worden voor ons. Ik denk dat zij echt, behalve als er natuurlijk een ander regime komt, een opvolger van meneer Poetin, maar ook dan, wat voor opvolger zal dat worden? Wordt dat dan automatisch beter? Dat zie je een aantal dictatoren, zie je dat ook niet gebeuren. Nee, ik denk op lange termijn heeft Rusland wel degelijk een groot probleem. En natuurlijk hebben ze als nieuwe exportmarkten, hebben ze dan, laten we niet vergeten, hun gas, hun olie. China is niet een hele kleine economie. En India, et cetera. Dus het zal ze nog een tijdje goed gaan. Maar ik denk niet dat het alleen dat is. Maar het is ook het missen van de nieuwste technologie. En dat zie je trouwens nu al gebeuren. Dus,
de Saoedi's doen dat beter, hè? Die zitten massaal op waterstof.
Ja, precies. Ja,
en dat kan, Rusland kan het waterstof helemaal niet. Wij trouwens ook nog niet, hoor. We hebben een grote mond over. Moet allemaal nog doen.
Ja, het is niet alleen waterstof trouwens. Hier het toverwoord is groene waterstof. Ja, en
nog daar, moeilijker.
Precies.
Ja. Tot slot, Ton Nuyen vraagt: zou voor de wederopbouw via bijvoorbeeld de VN ook Rusland gehouden kunnen worden om hieraan evenredig wat door de Russen kapot is gemaakt bij te dragen? Een keer stemmen zonder veto, beveelt hij daarbij aan.
Ik ben geen politicus, dus daar misschien als privépersoon ga ik daar mij nu even over uitspreken. Kijk, het is natuurlijk duidelijk dat een VN-veiligheidsraad niet werkt als daar een aantal landen zitten die een veto hebben die op dit moment dit doen. Dit is duidelijk achterhaald, maar dat vonden we trouwens al...
Heel
lang geleden. Ja. Maar misschien is dit wel de trigger om dat helemaal die VN-veiligheidsraad te hervormen. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk niet.
Ja. Maar de mensen die erin zitten zullen dat tegenhouden. Engeland en Frankrijk staan echt niet
te springen. Hebben veto.
Ja. Die hebben dus een veto. En heel misschien krijgen we ooit een Europese zetel. Maar dat zal een groot... Dat zullen de Fransen heel, heel moeilijk accepteren. Want het geeft hen zoveel meer macht nu. Maar het is ook heel instabiel eigenlijk. Hè? Want India zit er gewoon niet in. Latijns-Amerika zit er ook helemaal niet in. We kunnen niet zo doorgaan. Maar het probleem is dat de mensen die er baat bij hebben... Mensen met macht geven zelden dat zomaar vrijwillig op. Ik denk eigenlijk dat er een enorme mondiale catastrofe voor nodig is... om dat dan te gaan doen.
Maar zien jullie erop, Arjan, mogelijkheden om Rusland te laten meebetalen... aan wat ze nu kapot maken?
Ja, ik denk dat het juridisch een groot probleem is. Er wordt stevig gediscussieerd over de vraag of je bijvoorbeeld die jachten die zijn geconfiskeerd, of de gelden die zijn geconfiskeerd, of je die kunt inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne. Ik heb daar mijn grote twijfels over. Want als je dat gaat doen, dan hoor je ook natuurlijk de internationale rechtsorde uit. Want dat betekent dat elk land en elke oligarch of miljardair die er is... die kan natuurlijk het gevaar lopen dat zijn geld wordt ingenomen... en dat vervolgens wordt gebruikt voor allerlei andere doeleinden. De internationale rechtsorde hoort natuurlijk ook gewoon bezit en geld te beschermen. Dus dat is echt... Ik zie die discussies ook intern gebeuren, ook in Nederland... Ja, daar is men niet echt uit.
Dus dan moet na de oorlog toch nog ergens die 350 miljard gevonden worden.
Ja, het klinkt natuurlijk lekker om te zeggen van we confisceren dat geld van die oligarchen. En dan regelen we dat zo even. Dat klinkt natuurlijk ook heel erg ethisch. Maar dat is het uiteindelijk niet.
Ja, maar Rob, ik geef je helemaal gelijk. Maar die boten, dat zijn natuurlijk tientallen miljoenen. Dat is ook voor de bühne, dat is mooi. Ja. Maar uiteindelijk zijn dat de bedragen niet. Als je dus kijkt naar de tegoeden die we hebben... die wij met z'n allen en vooral Amerika hebben bevroren... van de Russen zelf, van de overheid... bij de centrale banken, et cetera. Mm-hmm. Dat zijn wel degelijk hele grote bedragen.
Maar daar geldt het ook voor. Daar geldt het ook voor.
Daar geldt dus precies hetzelfde.
Waarom zou je als dictatuur je geld stallen in dat soort landen, als nu, als met één pennenstreek dat geld kan worden aangewend tegen jou? Oh. Dus dat is echt een groot probleem. Dan ga je dat op een andere manier oplossen.
Ja, die discussie speelde met die 200 miljard, hè, die we hebben afgepakt van de Russische Centrale Bank. Ja. Overigens bedacht door Draghi. Heel interessant. Die was zo slim, die kon dat allemaal bedenken. Hè. Die kende natuurlijk ook iedereen. Maar dat geldt inderdaad. Als je dat nu zou aan Oekraïne zou geven, dan is dus geen enkel contract is meer wat waard. Hè.
Ja. Maar je zet dat soort gelden ook uiteindelijk in. Voor mij hebben we dat met Iran ook gedaan. Om goed gedrag af te dwingen. Je krijgt het terug, mits. En dan komen er een aantal voorwaarden. En we weten in de internationale betrekkingen dat sancties, die hebben een beperkt effect door de bank genomen. Maar incentives, prikkels, werken eigenlijk vaak beter. En dat is contra-intuïtief, want je wil gewoon echt straffen en je wil dat soort landen aan de schandpaal nagelen. Maar soms moet je er even overheen springen en moet je zeggen van oké, we gaan ook goed gedrag belonen. En daar heb je wel geld voor nodig, dat is hun eigen geld.
Het is natuurlijk wel, Rob, een westers denken wat we hier hebben. Het laat je zien hoe belangrijk bijvoorbeeld de macht is van de dollar. Of van de euro. Dus een van de andere mogelijkheden die toch een aantal landen nu aan het bekijken zijn. China, Rusland. China bekijkt dit natuurlijk ook heel erg goed. Moeten we niet meer en meer onafhankelijk worden van het westerse financiële systeem?
Maar dat zijn ze toch al volop bezig om dat te doen. Ja, precies. Dat zijn ze toch al volop aan het doen. Door dat sanctiebeleid is dat wat dat betreft contraproductief. Ja, de Russen doen dus dat, weer de Chinezen versneld. Doen dat.
Ja, ook de SWIFT-discussie.
Eigen SWIFT maken ze. Ja, absoluut.
De dollar als reservevaluta heeft op lange termijn echt zijn tijd gehad. En de Oekraïne-oorlog heeft dat versneld. De Chinezen en de Russen en ook de Midden-Oosten, ook Saudi-Arabië. Als die gaan zeggen, we gaan het niet meer in dollars doen. Wow.
Ja, maar dan heeft China op dit moment ook nog een probleem.
Ja, dan zitten ze met een hoop dollars waar ze niks mee kunnen. Goed, dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jurgen Richterink. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Tot ziens.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.